Hij zegt, je moet je goed onthouden dat je, jij loopt voorop. Ik zeg, geef me dan je revolver mee. Nee, zegt hij, dat doe ik niet. Dat is, als je dat gebeurt, dat is veel te gevaarlijk. Dan, als je dan gepakt wordt, dan ben je helemaal die sigaar. Dus jij moet ongewapend zijn. Maar als je dan nog goed zorgt dat als jij voorop loopt, als er iets gebeurt, dat jij onmiddellijk in de sloot springt, dat ik tenminste kan schieten. Hij had zijn standgun in de aanslag, maar ik zei tegen jou, dus je man, maak je er toch geen zorgen. Dat is geen Duitser die in de nacht hier durft rond te lopen, want ze weten dat er hier overal in Brabant Engelsen en Amerikanen zijn neergekomen, dus er is geen Duitser die dat durft.
Je hoorde Kees van Leeuwen, een in 1944 26-jarige rechtenstudent uit S. Kees en zijn familie boden samen met lokale verzetsmensen, gestrande en verscholen geallieerde airborne militairen dapper hulp om uit handen van de Duitse bezetters te blijven. Op zondagochtend 17 september 1944 trokken vanuit 25 vliegbasissen in Engeland honderden zweefvliegtuigen, getrokken door gemotoriseerde sleepvliegtuigen, over Zuid-Nederland. Met als doel Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Als onderdeel van Market Garden is dit de grootste luchtlandingsoperatie ooit en de grote verrassingsaanval op de Duitse bezetter. Tijdens operatie Market Garden kwamen soldaten met hun zwaar bemande en beladen zweefvliegtuigen door turbulentie of Duits afweergeschut voortijdig neer op Noord-Brabantse grondgebieden, ver verwijderd van hun landingsgebieden. Dit is Verborgen Bevrijders. Het waargebeurde oorlogsverhaal van de gebeurtenissen in de bossen en velden rond Sparrenrijk en het Brabantse dorp Boksdorp in de dagen van september en oktober 1944. Tijdens dit bijzondere verhaal vertellen Jan, de zoon van Kees van Leeuwen, en amateurhistoricus Peter van der Linden wat er zich daar tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal afspeelde. Aflevering 3. Drie doden. In de nacht van 19 op 20 september leidt Kees, samen met verzetsmannen Marinus Verhagen en Gabriel Sauer, de Amerikanen weg uit het kleine bos tussen Es en Vught. Bestemming? De Campina. Zwaar bepakt gaan ze op weg en de jongens helpen met het dragen van materieel. Ook Wim Koppens, een molenaarszoon uit Vught, is als helper aan de groep toegevoegd. Hij kent het gebied het beste en vooral de Campina, een uitgestrekt bos- en heidegebied.
Het was best een risico om met zo'n grote groep ongezien te verplaatsen. Dat kon alleen maar 's nachts. De mannen moesten dan wel zo'n 6 kilometer afleggen om de Campina te bereiken. En het was een open gebied met landwegen en boerderijen. En de mannen konden niet te dicht langs die boerderijen lopen uit angst om daar Duitsers tegen het lijf te lopen. Overigens wist men ook niet of iedere boer en boerin in de omgeving wel te vertrouwen was. Verplaatsing met zo'n grote groep die beladen was met wapens en munitie, ja, dat gebeurde natuurlijk niet geruisloos. Om verder te voorkomen om in de nacht Duitsers tegen het lijf te lopen, konden ze ook geen gebruik maken van de wegen en paden. Ze moesten dwars door de velden, door struiken, over afrasteringen, sloten. Ze moesten zich zo een weg zien te banen naar de Campina, onder aanvoering van hun Nederlandse helpers. Onderweg moest ook nog de Essenstroom overgestoken worden. En dat kon alleen maar op één plek op die route. En dat was via een hooibrug, midden in open gebied. En eenmaal aan de rand van de Campina Dan moest er ook nog de Kapelweg overgestoken worden. Dat was de verbindingsweg tussen Bokstel en Oosterwijk. En daarnaast liep ook nog een spoorlijn, daar moesten ze ook overheen. Ja, dat spoor dat lag op een kiezelondergrond en het zou moeilijk worden om daar geruisloos overheen te lopen. De weg zelf werd 's nachts ook nog eens actief door Duitsers gebruikt voor het verplaatsen van hun troepen en hun materieel tussen Oosterwijk en Bokstel. En het was veel veiliger dan overdag als de kans groot was dat de Duitsers door geallieerde jagers konden worden aangevallen.
Molenaarszoon Wim loopt voorop. Hij heeft een grote tang van de Amerikanen bij de hand, waarmee hij de afrastering tussen de weilanden doorknipt. Het net bevrijde Eindhoven is die dag door de Duitsers gebombardeerd. Met in de verte zichtbaar de rode gloed van de brandende stad Eindhoven lopen de militairen door het nachtelijk duister.
Hier links. Via de greppel. Daar, de zandweg op.
Wim praat geen Engels, maar weet ze wel de goede weg te wijzen. Hij kent dit gebied als zijn broekzak.
In de nacht van 19 op 20 september werd Eindhoven gebombardeerd en de lucht richting Eindhoven kleurde helemaal met een felrode gloed. Alhoewel het een zwaar karwei was, was het gezicht onder marcherende soldaten met helmen op en de bepakking met zich meeschouwend met die rode gloed op de achtergrond een geweldig indrukwekkend schouwspel. Alle wapens die moesten mee. Het plan om even naar de Campina te wandelen is toen helemaal niet gelukt. De bewapening was ook allemaal al veel te zwaar en het werd zelfs alweer licht toen ze nog lang niet in de Campina waren. Ze waren even voorbij S gekomen en er werd een klein dennenbosje gevonden en daar werd gestopt. Daar zouden ze aanvankelijk één nacht blijven om de volgende nacht weer verder te gaan richting Campina. Kees en de andere helpers waren zo gewend geraakt aan de nachtelijke duisternis dat ze 's nachts bijna alles even goed konden zien als overdag. Uiteindelijk bleven de militairen een week in de schuilplaats, maar in de tussentijd kon er ook wel gelachen worden. De Amerikanen gingen overdag op jacht naar konijnen en als ze dorst hadden, dronken ze rechtstreeks bij de koeien, terwijl ze nog gewoon in uniform waren. Het was wel riskant. Kees vond het veel en veel te riskant worden en gaf dan ook aan dat ze toen echt verder moesten, ondanks het feit dat het ook riskant was door de aanwezigheid van de Duitsers daar.
Door de zware bepakking maken ze toch minder vooruitgang dan gehoopt. Als het licht begint te worden, beseffen ze dat ze hun bestemming niet gaan halen. Kees hoort de Amerikanen overleggen. Ze besluiten zich te verschuilen in een klein bos met dennenboompjes aan de Helweg, in buurtschap Tongeren, iets ten westen van Bokstel. Tijdens daglicht zullen ze zich schuilhouden. Als de nacht aanbreekt, zullen ze verder trekken naar de Campina. Als de ochtend aanbreekt, blijkt al snel dat het voorlopig onmogelijk is om de Campina te bereiken. In het gebied dat nog doorkruist moet worden, bevinden zich te veel Duitsers. De airborne militairen besluiten voorlopig in dit schuilbivak te blijven, totdat de kansen zullen keren.
Er bleken overdag en 's nachts toch met regelmaat kleine groepjes Duitsers gebruik te maken van de wegen in de omgeving. Er waren Duitsers die zich vanuit het oosten verplaatsten richting Vught, maar ook Duitsers die vanuit de Campina te voet of per paard richting Vught gingen en daarbij ook die hooibrug hier gebruikten om de Essenstroom over te steken. En die brug die lag redelijk dicht in de buurt van het kleine bos waar de airborne zich op dat moment bevonden.
Kees keert in de vroege ochtend terug naar huis. In Sparrenrijk praat Kees het groepje bij. De Poolse luitenant Zegda heeft vele soorten eetbare paddenstoelen in het bos gevonden. Zogenaamde kantarellen. En biedt aan ze gezamenlijk te eten. Zijn collega's hoeven niet. Dus Zegda heeft een feestmaaltijd. Als Zegda hoort van de nachtelijke tocht van de Amerikanen, wil hij naar hen toe om met hen te overleggen. Kees moet hem als gids de weg wijzen.
Kees noemde Janus zoals gezegd de duidelijke leider van de groep. Vandaar ook dat mijn vader op verzoek van Janus het contact legde met de Amerikanen voor nader overleg. De eerlijkheid gebiedt wel om hier ook nog te zeggen dat niet iedereen even enthousiast was over Janus. Hij werd ook wel opdringerig en dominant gevonden, gedreven door het gevoel door bij de Duitsers op te willen slaan. Hij kwam met het idee om met een aantal Amerikanen naar Leeuwarden te trekken, om generaal Poppe te overvallen om die Duitsers eens even een lesje te leren. Ook vermelden de annalen van na de oorlog nog het volgende, namelijk dat luitenant Luton verklaarde dat de Amerikanen, toen Janus een uitbraak uit de schuilplaats voorstelde om de Duitsers aan te pakken, aangaf dat zij, de Amerikanen, een gevecht helemaal niet zagen zitten. Ze zouden volgens Luton geen schijn van kans hebben tegen dat halve Duitse leger in de Achterhoede. Een goed geplaatste mortieraanval had immers die 32 mannen in dat bosje zo weggevaagd.
Als het pikdonker is, gaan Kees en Zegda samen op pad. Zegda geeft Kees de instructie om bij onraad in de greppel naast de weg te springen. Kees knikt, maar het lijkt hem overbodig. Welke Duitser waagt zich in de donkere nacht hier, terwijl ze weten van de neergekomen zweefvliegtuigen? De Duitsers weten dat er hier in de omgeving tientallen airborne militairen verstopt moeten zijn. Dat risico gaan ze toch niet nemen? Het is een heldere nacht met juist voldoende licht van de sterren om de weg te vinden. Kees en Zegda lopen achter elkaar over het kronkelende karspoor van een landweggetje naast een smal fietspad. Wat Kees zojuist nog voor onmogelijk houdt, gebeurt toch. En wel in een tijd van 1 seconde.
Ik kon iets.
Uit het niets staan Kees en Zegda tegenover 3 Duitsers die ook achter elkaar lopen. Ook zij zien Kees en de Pool pas als ze goed en wel naast elkaar staan. Kees ziet de eerste Duitser naar zijn wapen grijpen. En springt opzij. Luitenant Zegda aarzelt geen moment. Zegda vuurt enkele salvo's met zijn Sten-gun. De eerste Duitser stort neer met zijn geweer nog in de hand. De tweede valt haast tegelijkertijd. Ook dodelijk getroffen. En de derde is geen beter lot toebedeeld. Direct zien ze in de verte een zaklamp seinen. Zegda fluistert dat dit van een Duitse post moet zijn, die een signaal geeft voor vijandelijk vuur. Kees volgt Zegda de weg af, het aangrenzende veld in. Zo snel mogelijk weg voor eventueel achteropkomende Duitsers.
Kees herstelt zich snel, want hij realiseert zich dat ze nog een heel eind moeten voordat ze bij de Campina zijn. En is inmiddels zich wel ten volle bewust van de gevaarlijke missie. Ze blijven regelmatig even gehurkt doodstil zitten om te luisteren of er nog verder alarm werd gegeven. of om de steengun waar zand in was gekomen schoon te maken. Maar verder dan het roepen van "Oh, it's only your horse" kwamen ze eigenlijk niet. Afgezien van de schokkende ervaring van de drie neergeschoten Duitsers is Kees heel bang geweest dat de Duitsers hierop met represailles zouden komen in de richting van de bevolking van Esch-of-Boxtel. Gelukkig bleven deze uit. Waarom weten we niet precies, maar waarschijnlijk omdat de Duitsers ervan waren overtuigd dat deze actie er niet een was van het plaatselijk verzet, maar eerder een actie van de in de omgeving gelande geallieerde militairen. Die drie Duitsers die doodgeschoten zijn, die zijn aanvankelijk tijdelijk begraven bij de kerk in Esch.
Een stuk verderop in het veld stoppen ze om hun gezichten en handen zwart te maken met modder en zand. Via de greppels en over de afrasteringen van prikkeldraad gaan ze van het ene naar het andere kletsnatte weiland. Koeien, die net zo verschrikt als zij met veel lawaai weghollen. Zegda en Kees liggen doodstil op de grond. Pas na een poosje durven ze verder te gaan en vervolgen hun weg door het kletsnatte weiland. In het donker vindt Kees het moeilijk om te oriënteren en de twee verdwalen. Kees ziet het vers gespleten hout van een boomstam. Nu weet hij dat ze goed zitten. Eén van de zweefvliegtuigen heeft deze boom geraakt. Bij toeval zijn ze op de weg uitgekomen waar ze moeten zijn. Kees en Zegda bereiken de Amerikanen die nog steeds verscholen zitten in het dennenbosje op Tongeren. De Amerikanen hebben de schoten in de verte gehoord. Zegda en de Amerikanen overleggen over wat er de komende dagen moet gebeuren en wat er mogelijk is. Zegda stelt voor dat de Amerikanen zich bij hen aansluiten in Sparrenrijk. Kees hoort de Amerikanen het afwijzen. Ze willen liever in richting van hun landingsgebied gebracht worden. Ze spreken af dat Zegda en zijn mannen voorlopig in Sparrenrijk blijven.
Zegda die beschouwde zich van al die militairen in de schuilplaats als hoogste in rangorde. En dat klopt eigenlijk ook, want hoewel een van de zweefvliegtuigpiloten dezelfde rang had als hem, tweede luitenant, had Zegda meer dienstjaren. Dus die wilde dan ook de leiding van heel de groep op zich nemen. Maar dat viel niet goed bij de Amerikanen. En dit zal ook een van de redenen zijn geweest dat ze niet naar Sparrenrijk wilden.
Kees en Zegda keren terug. Om te zorgen dat ze de plek niet kruisen waar de neergeschoten Duitsers liggen, besluiten ze met een wijde boog om die omgeving heen te trekken. Wederom gaan ze via de weilanden en langs de met stekelige bramen begroeide kanten richting hun doel. Al snel zijn beide mannen de juiste richting kwijt. Dus trekken ze weer terug naar een beginpunt om het opnieuw te proberen. Met goede moed gaan ze voor de tweede maal op weg. Ditmaal door gebruik te maken van de sterren en van het kompas van Zegda. Uren dwalen ze door de velden. Tot het uiterste gespannen en op alles bedacht. De angst voor het opkomend licht is groot, maar tegen 6 uur in de ochtend komen ze eindelijk bij een punt dat Kees herkent. Ze slaken een zucht van verlichting als ze hun schuilkamp in Sparrenrijk bereiken. Ze hebben het gered. Maar tegen welke prijs? In de buurt liggen 3 doden Duitse soldaten. Ik ben Marlies Germanus en dit was aflevering 3 van Verborgen Bevrijders, een oorlogsverhaal uit Sparrenrijk 1944. Tot en met mei 2025 wordt er op dit kanaal iedere maand een nieuwe aflevering gepubliceerd. Abonneer je op deze podcast en ontvang een berichtje zodra er weer een nieuwe aflevering te beluisteren is. Deze podcastserie is geschreven door Jeroen Magrie en gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Kees van Leeuwen. Productie en sounddesign Marcel van den Heuvel. De volgende aflevering, Vriend of verrader? Kan een Duitse soldaat te vertrouwen zijn?